klanken van het dorp weet de vaste luisteraar het al. Dit is Verhalen uit de Vallei van Stilok Radio. Een programma over de geschiedenis van Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en Veenendaal. Mijn naam is Janneke van den Berg en vandaag ga ik u wat vertellen over het ontstaan van Renswoude in de 17e eeuw. Maar eerst kijken we naar het nieuws van 50 jaar geleden. Op 26 oktober 1968 schrijft het Veenendaalse dagblad De Vallei dat in Amerika het proces gestart was tegen de verdachte van de moord op Robert Kennedy. In West-Duitsland hadden 3 hoge Duitse legerofficieren en 2 ambtenaren zelfmoord gepleegd na geruchten over spionage door de Oost-Duitsers. De staatssecretaris van Defensie van de Bondsrepubliek verklaarde echter dat er nog geen aanwijzingen gevonden waren dat de zelfmoorden in verband stonden met spionage. Een enquête van de vakcentrales in Nederland had uitgewezen dat veel jongeren krap behuisd waren, vooral jonge getrouwde stellen. Maar liefst 60% van de stellen had te weinig kamers tot hun beschikking. En in Veenendaal was er ophef over de operetteaffaire. De personeelsvereniging van de SKF had de directrice van bejaardencentrum De Engelenburg gratis kaarten aangeboden voor een operetteuitvoering. Zij had dit aanbod echter om principiële redenen afgeslagen. En dat haalde de landelijke pers. En ook de plaatselijke predikanten mengden zich in het debat. Dr. J. Thomas vond dit een vorm van terreur en vond dat hiermee een minderheid zijn wil op wilde leggen aan de meerderheid. Dominee Vroegendewij, bestuursvoorzitter van de Engelenburg, vond dit een kinderachtige manier van debatteren en vroeg zich af waarom meningen die afwijken van de meerderheid zo aangevallen werden.
She said, you must have been aware things were going from bad to worse. You know, I really tried to do all that I could. Well, that's her side of the story, but who knows? All of the story still led her talk if it makes her feel good. She was no help at all. You know I did my best for her. I was wrong in supposing that she understood. Well, that's his side of the story, but who knows? All of the story still led him talk if it makes him feel good. I'm just the go-between you read of in a magazine. But too much talking isn't good for my health. You got my sympathy, but somehow it's no good for me. You've really got to work it out for yourself before you say. Before you say. When two people have broken up and there's no going back for them, they're both going to point to each other to blame. Oh, you hear both sides of the story, but still with all of the story, oh, you won't ever be sure all the same.
Na 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 na
hoorde de band First Class met Both Sides. Ja, we gaan het hebben over het ontstaan van Renswoude. Hoe oud is Renswoude eigenlijk? Eigenlijk is dat een vraag die nauwelijks te beantwoorden is. Overigens geldt dat voor de meeste steden of dorpen. De Silva Renhem, oftewel Renense Wouden in het Nederlands vertaald, worden voor het eerst genoemd in een akte uit het jaar 855. Was er toen al bewoning? Wie zal het zeggen? In een oorkonde uit 1321, heel wat jaren later dus, worden een aantal bekende boerderijen langs de Lunterse Beek genoemd. En op basis van deze oorkonde heeft Renswoude in 1971 het 650-jarig bestaan gevierd. Was dit juist? Misschien ook niet helemaal. Recenter onderzoek heeft uitgewezen dat 1633 een beter jaartal is. Op 17 mei van dat jaar verkreeg het dorp het schepenrecht, waarmee het dorp voor het eerst een redelijk democratisch bestuur kreeg. Overigens was Renswoude niet de enige die een eeuwfeest op een verkeerd moment vierde, want Veenendaal deed dat in 1949 op basis van het feit dat Gilbert van Schoonbeke in 1549 een oorkonde gekregen had voor de turfwinning in de Gelderse Vallei. Ze zaten er om twee redenen naast. Gilbert van Schoonbeke was niet de eerste en de oorkonde was niet gedateerd in 1549, maar in 1550. Dat even terzijde. We gaan verder over Renswoude. In het boek Dorpstraat ons dorp, 375 jaar Renswoudse bewoningsgeschiedenis uit 2009, beschrijft Egbert Wolleswinkel wat er vooraf ging aan het verkrijgen van het schepenrecht en wat dat heeft betekend voor het dorp. En de uitzending van vandaag is dan ook voornamelijk gebaseerd op de eerste hoofdstukken van dat boek. In de middeleeuwen stond er al een kasteel in wat nu Renswoude is, met een bijbehorend gebied dat een heerlijkheid genoemd werd. Dit kasteel, dat toen de naam Borgwal had, werd in 1623 verkocht aan Johan van Reden. De vorige eigenaar was katholiek en voelde zich in deze regio niet meer zo thuis. Op dat moment omvat de heerlijkheid behalve het kasteel een aantal boerderijen, een molen en een molenhuis. In die tijd waren versterkte kastelen eigenlijk niet meer nodig. Daarom werden ze vaak gesloopt of omgebouwd tot modernere landhuizen. Johan van Reden had echter nog andere motieven om juist dit kasteel te kopen. Als je als edelman stemrecht wilde hebben in de Staten van Utrecht, moest je eigenaar zijn van een kasteel dat voorkwam op een speciale lijst, die opgemaakt is in 1536. De Borgwal stond op die lijst. Dat het inmiddels een ruïne was en eigenlijk niet meer bewoonbaar, maakte niet zoveel uit. Met de aankoop van dit kasteel kreeg Van Reden ook de mogelijkheden voor een politieke loopbaan. Wie was Johan van Reden eigenlijk? Hij werd geboren in 1593 als de derde zoon van de Stichtse edelman Gerard van Reden van Nederhorst. Na diens overlijden volgde Johan hem op als kanunnik van de Dom van Utrecht. En hij was uiteindelijk meer dan 50 jaar voorzitter van het domkapittel. Deze functies waren bestuursfuncties voor het omvangrijke bezit aan land en goederen van de voormalige kapittelkerken in Utrecht. In 1616 trouwde Johan van Reden met Jacomine van Ede en het echtpaar kreeg maar liefst 8 kinderen. Met zijn politieke loopbaan ging het ook voorspoedig. Hij werd regelmatig door de Staten-Generaal ingezet voor onderhandelingen tijdens buitenlandse missies. En tijdens een van deze missies werd hij ook in de Engelse adelstand verheven en kreeg hij de titel baron. Overigens zonder stemrecht in het Engelse hogerhuis. U kunt nu gaan luisteren naar Harry Nilsson met A Man and His Castle.
Now a man and his castle may have wealth untold, but if he loves no one, his heart will grow cold. Oh, so cold, his heart will grow cold. Now true love like a flower that blooms the spring. Ooh, grows sweeter and stronger through the wind and the rain. Greatest joy that a man may obtain is to give all his love and be loved in return. Now I had a castle, and I had a love, fought more of my castle, and now I'm alone, so alone, and now I'm alone, and now I'm alone.
A Man and His Castle, een man en zijn kasteel. Ook Johan van Reede ging voortvarend aan de slag om zijn nieuw verworven kasteel en gebied te ontwikkelen. In het gebied gold het burenrecht, waarbij de eigenaar van de boerenhoeve samen het bestuur van de heerlijkheid vormde, onder voorzitterschap van een buitenaf benoemde drossaard of schout. Met een lijst van handtekeningen van de ingezetenen diende Van Reede een petitie in bij gedeputeerde staten om het schepenrecht in te voeren. De bewoners hier hadden wel reden om deze petitie te steunen. In het schepenrecht worden namelijk jaarlijks een aantal schepenen uit alle inwoners gekozen. Dat betekent dat ook mensen zonder grondbezit deel konden uitmaken van het bestuur. De aanvraag werd ingewilligd en de eerste schepenen werden benoemd op 17 mei 1633. De schepenbank was ook verantwoordelijk voor de lage rechtspraak. De schout, die een soort politietaak had, werd benoemd door de kasteelheer, maar stond onder de schepenen. Een paar jaar later wist Van Reede het goed Emmikhuizen aan te kopen, dat van ouds toebehoorde aan het Kartuizerklooster Nieuw Licht te Utrecht. Deze gebiedsuitbreiding was noodzakelijk om de infrastructuur in dit gebied te verbeteren. Via het kanalenstelsel dat bij Veenendaal ontstaan was als gevolg van de turfwinning, liet hij een verbinding maken tussen de kasteelgracht en de Rijn. En met deze nieuwe waterweg konden er stenen en bouwmaterialen aangevoerd worden voor de bouw van de nederzetting. Een volgende stap was de bouw van een kerk. De bewoners van het dorp kerkten veelal in het naburige Scherpenzeel. Maar het feit dat de katholieke heer van Scherpenzeel het benoemingsrecht had van de predikanten, wat ook wel het collatierecht genoemd wordt, dat leidde tot veel onvrede. Mede hierdoor ontstond op 1 augustus 1638 een eigen gemeente te Renswoude. Nu moest er natuurlijk ook een gebouw komen. Geld daarvoor werd beschikbaar gesteld door de stadhouderlijke familie, de staten en steden van Utrecht, het voormalige bisdom, de kapittels van de Utrechtse kerken en de ridderlijke Duitse orde. En om hieraan te herinneren werden de wapenschilden van deze personen en instanties in de kerk opgehangen. De kerk werd ontworpen door Jacob van Kampen en werd in slechts 2 jaar gebouwd. En de financiële afhandeling duurde echter veel langer. Je kunt nu luisteren naar Isla Grant met Old Country Church.
There's a little church down in the valley, with flowers and trees all around. The old bell rings out in the tower, such a wonderful welcoming sound. The paint on the windows is faded, and the old door creaks under the strain. But the old church lives deep in my memory, and someday I'll go back there again. It's an old country church in the valley. It stands all alone and so proud. It brings many people together as they sing out their feelings aloud. They sit side by side close together. There's comfort and peace all around. In the old country church in the valley, true happiness there I have found. As a child I remember so clearly the times that I worshipped and prayed, the candles so bright at the altar. It seemed that they never would fade, and the choir that sang oh so sweetly, their voices so happy and bright. Oh, how I long to go back there, to return to that wonderful sight. It's an old country church in the valley. It stands all alone and so proud. It brings many people together as they sing out their feelings aloud. Side by side, close together, there's comfort and peace all around. In the old country church in the valley, true happiness there I have found. In the old country church in the valley, true happiness there I have found.
Isla Grant zong over een old country church en vooral de goede herinneringen die dat oproept. Na de bouw van deze kerk, wat uiteraard de koepelkerk is, volgde ook een pastorie. Deze werd voltooid in 1651 en bestaat overigens nog steeds, want dat is tegenwoordig het gemeentehuis van Renswoude. Tussen deze pastorie en het molenaarshuis werd een kaarsrechte lijn getrokken. Dat werd het tracé voor een nieuwe dorpsweg. En langs deze weg werden bouwpercelen in erfpacht uitgegeven. Zo ontstond er langzamerhand een steeds grotere nederzetting rondom het kasteel, maar vooral rond de Dorpstraat. Ten slotte kwam er natuurlijk ook een nieuw kasteel. Volgens de wapensteen boven de ingang werd het gebouw voltooid in 1654. Van Reede was inmiddels 61 jaar, maar hij zou nog 20 jaar voorzitter zijn van de Staten van Utrecht. Hij overleed op 6 februari 1682 in Den Haag, op maar liefst 89-jarige leeftijd. En dat is een hele leeftijd, zeker voor de 17e eeuw. Zijn zoons waren inmiddels allemaal overleden, zodat kleinzoon Frederik Adriaan van Reede de nieuwe kasteelheer werd. Frederik Adriaan van Reede stierf echter kinderloos, waardoor de heerlijkheid vererfde op een nicht van Johan van Reede, Maria Jacoba Pijnsen van der A. Misschien is de naam niet zo bekend, maar zij was de weduwe van Leonard Taats van Amerongen. En daarmee zijn we natuurlijk bij de bekende familie die daar nog steeds woont. In tegenstelling tot de Van Redes was de familie Taats van Amerongen patriot. Een eeuw na het overlijden van Johan van Reede moest Gerard Maximiliaan Taats van Amerongen naar Frankrijk vluchten vanwege zijn overtuigingen. Toen het Pruisische leger ons land binnenviel om prins Willem de Vijfde te ondersteunen. Hij zou Renswoude niet terugzien. Hij overleed in Frankrijk en zijn weduwe vertrok met 3 kinderen naar Antwerpen, waar ze een paar jaar later ook overleed. In het jaar van haar overlijden vielen de Fransen Nederland binnen. En in het teken van vrijheid, gelijkheid en broederschap werd onroerend goed verbeurd verklaard en de heerlijke rechten afgeschaft. Dat zal vast niet helemaal de bedoeling geweest zijn van Gerard van Taats van Amerongen. Onder het bewind van Lodewijk Napoleon kreeg de familie uiteindelijk het bezit terug. De kleinzoon van de gevluchte Gerard, Maximiliaan Jacob Leonard Baron Taats van Amerongen, bekleedde een aantal politieke functies en eindigde zijn politieke loopbaan als burgemeester van Renswoude. Een functie die zijn vader overigens ook al bekleed had. En na hem werd de functie nog meerdere keren bekleed door een Taats van Amerongen. In de 19e eeuw wist de familie het grondbezit verder uit te breiden. Door aankopen, maar ook door het middeleeuwse recht van naasting. Dat werkte zo. Als bij een veiling van een huis de hoogste bieder bekend was, had de baron het recht om dit huis aan te kopen voor het bedrag van het hoogste bod. En zo kon de familie heel veel extra eigendom verwerven. Veel daarvan werd in erfpacht uitgegeven. Maar in de loop van de tijd is dit allemaal weer afgekocht. In 2001 werden de laatste eigendomsrechten aan de Dorpstraat verkocht. De familie Taats van Amerongen bewoont, zoals gezegd, nog steeds het kasteel. Maar de eigendomsrechten van het kasteel zijn in 1969 overgedragen aan Stichting Het Utrechts Landschap. En nu kunt u gaan luisteren naar Katie Melua.
Trees that are green, red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself.